wil graag geloven dat ik een beetje een beginnetje heb gemaakt. Dat ik gewoon een bouwsteentje heb gezet op dit onderzoek wat al zoveel wegen in is gegaan.
Nou, en zeker.
Hopelijk dat nu ook met deze meer specifieke datering en specifieke plaatsing er uiteindelijk wel het verhaal kunnen ontrafelen en achter kunnen komen wie deze vrouw was.
Ja. Ze kijkt wat afwezig langs je heen. Een vrouw met een kind op haar arm. Een middeleeuws Mariabeeld misschien? Daar lijkt het een beetje op, maar ze staat in de vitrine tussen spullen uit Canton, China. In een van de zalen gewijd aan de 18e eeuw. Wie is deze vrouw? Wat weten we over haar en haar kind? En over het beeldje? Lydia Rand, conservator in opleiding, ging op zoek naar het verhaal achter dit beeld en ontdekte dat het heel anders zit dan we dachten. Ik ben Janine Abbring en dit is In het Rijksmuseum, de podcast van het Rijksmuseum, waarin we bijzondere verhalen vertellen over voorwerpen en hun makers. Verdeeld over 4 verdiepingen en 80 zalen zie je in het Rijksmuseum meer dan 8000 voorwerpen. In deze podcast bespreken we per aflevering 1 object waarvan de meeste in het museum te zien zijn. In dit seizoen voorwerpen uit de 18e eeuw te vinden in een van de vleugels op de eerste verdieping. En in deze aflevering een beeld van een moeder met een kind, waarvan lang is gedacht dat het uit Canton, China kwam. Voor we beginnen, wil je weten hoe dit beeld eruit ziet? Ga dan naar rijksmuseum.nl/podcast. Lydia, nou, het beeldje waar wij het over gaan hebben, daar heb jij maanden onderzoek naar gedaan. Dus je kunt het denk ik dromen, je kunt het met je ogen dicht beschrijven. Kun je het voor me beschrijven?
Ja, tuurlijk. Het is een beeldje van ongeveer 60 centimeter hoog van een vrouw met een kind. En ze heeft een fondantachtig huidje, heel wit met blozende wangetjes. Mm-hmm. Ze heeft hele dunne wenkbrauwen en de wimpertjes die zijn stuk voor stuk geschilderd.
Ja.
Ze heeft opgestoken haar, een beetje rossig van kleur, met erop een mutsje. Met de koperdraad dat erin zit. Ze heeft ook oorbellen, echt stekertjes die naar oren zijn gestoken. En ze heeft een hele mooie, rijke jurk die heel eigen tijds is. Het is een groenige jurk met een halsdoek en versierde mouwtjes. Ze heeft een dunne taille met een corset en een rok die dan openslaat, waaronder je onderrok ziet. Ze draagt het kind vrij hoog op de arm.
En het is ook een vrij groot kind.
Het is een vrij groot kind, ja.
In verhouding.
In verhouding. Het is een naaktkind. Hij heeft een doekje om zijn middel.
Mm-hmm.
En ze kijken allebei met een vrij stoïcijnse blik naar voren, alsof het kind als ware gepresenteerd wordt.
Ja.
Het kind heeft ook iets in de handen gehad, denk ik. Er zijn 2 gaatjes in de handjes. Dat weten we nu niet meer. Ah. Maar er zitten 2 gaatjes in.
Ja, hij lijkt een beetje een vuistje te hebben.
Een soort van vuistje inderdaad. Dus
ja, en heeft een beetje nogal een rood neusje.
Ja, en dat komt omdat daar de verf verweerd is. Dus iemand die dat wipneusje heel schattig heeft gevonden en herhaaldelijk aan het neusje heeft gezeten.
Serieus?
Ja. En daardoor is de verf daar een beetje van afgebladerd.
Oh.
Het is nog een vrij goede staat, maar je ziet wel op sommige plekken retouches en dat de verf wat feller is of wat minder fel.
Retouches is dat het een beetje gerestaureerd is.
Dat het een beetje gerestaureerd is, ja. Dus ja. Het heeft wel geschiedenis, maar het is nog in vrij goede staat.
Het is een beetje een rossige dame.
Ja, en het is heel erg fijn en met penseelsteetjes aangebracht, het kapsel.
En het kind is ook een beetje rossig.
Ja.
Ja, een blote baby, maar wel met een lendendoekje.
Ja, en de jurk, je kunt er helemaal omheen kijken. Het klopt ook helemaal. Er zit een sleep aan de achterkant die helemaal naar achter loopt. Je hebt 2 krullen aan de voorkant. Het zijn gerimpelde krullen die dan op de jurk worden gezet. En die dan dus aan de openslaande rok naar de zijkant lopen. En je ziet ook voetjes. Ze heeft kleine voetjes. Deze voetjes weten zij later toegevoegd. Maar in het beeld hebben we gezien dat er ook nog oude spijkers zijn. Dus waarschijnlijk hebben ook oorspronkelijk voetjes gezeten. En het grappige is dat de jurk ook klopt. Want aan de voorkant is hij wat korter, zodat de vrouwen niet over hun jurk zouden struikelen. En aan de achterkant is hij dan wat langer, daar sleept dan die sleep zo naar achter.
Tot voor kort dacht het Rijksmuseum de achtergrond van dit beeldje te weten. Maar jij hebt een heel bijzondere ontdekking gedaan. Daar komen we zo meteen over te praten. We maken er een beetje een cliffhanger van. Eerst even, hoe kwam dit beeldje op jouw radar?
Ik ben vorig jaar begonnen met een stage bij het Rijksmuseum, bij Frits Scholt, die senior conservator beeldhouwkunst is.
Mm-hmm.
En toen waren er een paar onderwerpen die onderzocht moesten worden voor het catalogiseren van de collectie beeldhouwkunst. En dit beeldje zat ertussen en het viel me meteen op omdat het een vrouw was met een kind en het werd van gedacht dat het in China werd gemaakt.
Ja, en in welke tijd werd het geplaatst?
In de 18e eeuw. Mm-hmm. Dus het werd in 1775 toen gedateerd.
Dus op het tekstbordje stond dat het uit China kwam?
Ja, China, Canton, dat is een havenstad in het zuiden van China.
Ja.
En gemaakt door Chitqua, een Chinese kunstenaar.
Mm-hmm.
Alleen vrouwen mochten helemaal Canton niet, in ieder geval westerse vrouwen niet. En daar begon mijn grote verwondering van hoe kan het beeld daar gemaakt zijn als het een vrouw is. Dus eigenlijk begon mijn vraag als een onderdeel van mijn stage naar de zoektocht van de identiteit van deze vrouw. Maar ook hoe kan het dat een vrouw in Canton was.
Ja, en, ja. Want even om mij een beeld te geven, want ik weet niks van Canton. Het was dus niet gebruikelijk dat daar vrouwen rondliepen.
Nee, dus we zijn nu in de 18e eeuw in Canton. Dat is een havenstad in het zuiden van China. En hier ontstond een soort exportmarkt. Dus kwamen schepen uit de hele wereld. Dus uit heel Europa, maar ook uit andere delen van de wereld. Die kwamen naar Canton toe om daar handel te drijven.
Mm-hmm.
Er werd een heel specifiek systeem had je daar. Wat je misschien nu ook wel kent. Dus dat je, als je daar aankomt, dat je allemaal plekken hebt waar je souvenirs kunt kopen. En dan wel wat van wat hogere kwaliteit dan we nu misschien gewend zijn. Maar het was een heel gereguleerd systeem waar maar een paar kunstenaars uit China mochten daar hun waar verkopen. Dus dat was een soort gesloten stad waar dan de schippers aan wal kwamen en een paar maanden daar bleven, omdat het dan handel gedreven werd. En in de tussentijd konden ze bijvoorbeeld beeldjes kopen. Ze konden bijvoorbeeld zichzelf laten portretteren in ongebakken klei. Dan had je winkels waar je allemaal lichaampjes had. En dan werd hun hoofd geportretteerd en erop gezet. Dan kon je dan meenemen naar huis. Dus dat was heel erg de sfeer daar. Maar het was dus niet dat die Europese schippers daar ook daadwerkelijk gingen wonen.
Nee.
Ze reisden naartoe, ze verbleven daar vaak, mochten ook echt alleen maar de opperkoopmannen mochten aan land. Het was best wel strikt gereguleerd.
En dus ze hadden natuurlijk zeker ook niet hun echtgenotes mee.
Nee, nee. Dus die mochten ook echt niet daar inkomen, omdat men bang was dat ze dan daar zouden gaan settelen.
Ja.
Het was afgezet. Dus niet iedereen uit China mocht zomaar daar werken. En niet alle schippers mochten zomaar dat bezoeken. En dan helemaal vrouwen mochten eigenlijk niet Canton bezoeken.
En die Chinese kunstenaar aan wie het beeldje is toegeschreven, ja. Kun je de naam nog een keer zeggen?
Chitqua. Ja.
Werkte die ook voornamelijk in hout of juist meer in dat klei wat je net vertelde?
Ja, hij werkte dus in ongebakken klei. Hij had daar een eigen winkeltje en daar, we weten dat hij daar schippers portretteerde. En dat weten we eigenlijk door wel een grappig feitje, want hij was de enige Chinees die in de 18e eeuw naar Europa reisde. Hij nam namelijk een schip. Hij vroeg aan de Chinese regering of hij naar Batavia mocht reizen, naar Indonesië. Maar in plaats van ging hij naar Engeland toe. En hij was dus de eerste Chinees die in Engeland aankwam. En daar was hij echt een soort van society figuur. Mensen wisten niet wat ze meemaakten. En daar heeft hij ook een paar mensen in klei geportretteerd. En daarom is hij zo goed gedocumenteerd. Want we heel veel in Engeland documentatie hebben van wie hij was. Maar dat was dus allemaal ongebakken klei. Allemaal mannen ook. Ook in Engeland, ook in Canton zijn het allemaal mannen geweest die hij heeft geportretteerd. En beeldjes van ongeveer 40 centimeter hoog. Dus iets kleiner dan het beeldje wat nu in het Rijksmuseum staat.
Ja, en hoe kan het dan dat een beeldje als dit, 60 centimeter hoog, hout, een vrouw, toch aan die Chitqua werd toegeschreven?
Ja, ergens in het midden van de 20e eeuw is er kunsthistoricus geweest die onderzoek deed naar deze portretfiguurtjes. Chinese portretfiguurtjes, waar Chitqua dus één van was. Maar er waren ook meerdere Chinese kunstenaars die ongeveer in dezelfde traditie werkten.
Mm-hmm.
En op een gegeven moment, toen het beeldje in de collectie van het Rijksmuseum was, begon het idee te dagen van dit is geen Europees werk. Het was in de manier waarop het is gemaakt, de stijl. Het herinnerde helemaal niet aan een Duits 18e eeuws beeldje.
Want een tijdje is er nog gedacht dat het uit Duitsland kwam.
Ja, ja. Toen het werd aangekocht, gingen we ervan uit dat het een Duits beeld was.
Ah,
een 18e
ja.
eeuws Duits beeld. Dus daar begint dus. We beginnen in
Duitsland.
Het heeft heel veel stickers gehad. Omdat het dus niet makkelijk in de traditie te plaatsen is.
Hoe is het in eerste instantie beland in het Rijksmuseum dan?
Victor de Stuurs, dat is een van de eerste, die zou kunnen zeggen directeuren van het Rijksmuseum. Die heeft aangekocht op een veiling in 1897 in Amsterdam. En dat was een veiling van een familie uit Tiel. En daar kocht hij een aantal kunstwerken, waaronder dit beeldje. En dat beeldje kocht hij dus als Zuid-Duits, 18e eeuw. We weten niet precies waarom hij het kocht. Maar ja, als je het ziet, het is best wel een aantrekkelijk beeldje. Een heel erg integrerend beeldje.
Ja.
Dus daar heeft hij dat gekocht.
Waar zit het hem voor jou in, denk je, dat het zo'n intrigerend beeldje is? Even los van de achtergrond. Als je ernaar kijkt.
Ja, het is iets met die blik. Het is een heel erg uniek gezicht. Het is echt een vrouwenportret, maar dan zo'n hele stoïcijnse blik die in de verte kijkt naar dat kindje wat je ook zo aankijkt of het gepresenteerd wordt.
Mm-hmm.
Je zou kunnen zeggen moeder met kind, maar misschien niet eens, want het is eigenlijk helemaal geen liefdevolle houding die ze heeft.
Ja. En het feit dat het kindje best wel bloot is, zegt dat nog iets?
Ja. Want in de 18e eeuw werden kinderen eigenlijk nooit bloot afgebeeld. Heel af en toe een Christuskindje. Maar kinderen werden vaak ingewikkeld mm-hmm. in doeken. Dan zien ze uit als een beetje mummies.
Ja.
Of gewoon in volwassen kleding. Eigenlijk zoals kinderkleding had je niet. Dus in de 18e eeuw werden Europese kinderen eigenlijk altijd gekleed afgebeeld. En daardoor is het feit dat het kindje naakt is ook al een hint om te denken dat het niet in Europa is gemaakt, maar in een warmer klimaat.
Oh, wat grappig. Ja, dus omdat het kindje niet veel aan heeft, is het waarschijnlijk in een warme omgeving
ja.
geportretteerd.
Ja.
En niet ergens in het koude Duitsland.
Ja, nee.
Oh, wat grappig. Dus het is aangekocht, toen dacht men nog dat het Zuid-Duits was. Toen is het er later is er een ander stikkertje op geplakt van die Chitzqua. Dus die Cantonese kunstenaar, Chinees. Wat deed jou twijfelen uiteindelijk aan die Chinese achtergrond?
Nou, het past in de eerste instantie heel goed in die portrettraditie. Die portretkunsttraditie van China. Omdat daar door een Chinese kunstenaar of door een Aziatische kunstenaar Europese schippers werden geportretteerd.
Mm-hmm.
Maar al best wel snel begon me twijfel, omdat natuurlijk vrouwen niet daar mochten komen. En we hebben geen enkel voorbeeld van een vrouw die geportretteerd is. Nu kan natuurlijk wel dat een vrouw misschien illegaal, dat een man dacht, nou, ik neem een vrouw uit Europa mee. Dat zou zeker wel eens gebeurd zijn. Maar was het dan een vrouw in zo'n mooie, rijke jurk die haar dan zichzelf liet portretteren of model kon staan voor zijn beeldje? Daar begon ik al aan te twijfelen.
Ja, dus het feit dat een vrouw was, het feit dat het geen klei was.
Ja.
En verder nog aanwijzingen?
En het feit dat het kindje dus naakt is afgebeeld.
Mm-hmm.
En het vrij groot is. En het hout.
Ja. Hoe ben je te werk gegaan om de achtergrond van het beeld te achterhalen? Hoe heb je dat aangepakt?
Nou, ik ben eerst begonnen met reisverslagen te lezen. Ik probeer zoveel mogelijk eigentijdse bronnen op te zoeken van hoe zo'n markt in elkaar zat en of inderdaad zo'n beeldje daar gemaakt zou kunnen zijn. Ik dacht van, was er misschien een houtsnijwerker? En toen ben ik reisverslagen voor schippers gaan lezen, die dan dus die stappen zochten. En dan scheef wat ze allemaal zagen, want natuurlijk al die schippers uit Europa, die hielden vaak dagboeken bij en dan beschreven ze wat ze zagen. En daar hebben we een paar dagboeken die van zijn overgeleverd. Dat zijn hele fijne, directe bronnen. En daarin schrijven ze over die markt, die kanton, wat ze daar allemaal kunnen kopen. Dat is bijvoorbeeld een schildering op glas. Deze beeldjes in ongebakken klei. Ze beschrijven ook hele leuke dialogen tussen de kunstenaars en de schippers. Dat die kunstenaars, de Chinese kunstenaars, konden vaak best wel een beetje een woordje spreken. Maar dat dan bijvoorbeeld de schippers ontevreden waren met hoe die portretjes waren gemaakt. Zij zeiden, zo zie ik er helemaal niet uit, het is veel te lelijk. En dan zei de kunstenaar, nee, ze zien eruit. Want
ja.
ze werkten helemaal niet idealistisch, maar gewoon heel realistische portretjes. En zulke anekdotes heb je dus in van die reisverslagen.
En wat voor taal spraken ze dan onderling?
Ze kwamen schippers uit de hele wereld.
Ja.
Dus ze moeten een manier hebben gevonden om een beetje te communiceren. Maar ik weet niet precies welke taal ze dan spraken.
Wat grappig.
Dus misschien wat Engels of wat Duits. Of misschien een beetje van alles. Zoals je dat nu ook doet als je op vakantie gaat. Een beetje handen en voeten werk.
Ja.
Maar genoeg dus om die interacties mee te kunnen maken.
En om te kunnen zeggen dat je niet tevreden was met hoe je bent afgebeeld. Ja.
Ja.
En jij hebt dus die dagboeken door zitten lezen en die logboeken. Maar kwam je daar iets tegen wat een duidelijke aanwijzing was?
Ja, er stond dat daar dus in ongebakken klei werd gewerkt, schilderde op glas, maar geen hout.
Hmm.
Er stond zelfs specifiek, ja, je kon er geen houten beeldjes kopen. Betekent niet dat er geen houtwerk in China was. Er was heel veel houtwerk in China, maar niet in deze specifieke context waarvoor Europeanen in Canton houten beeldjes werden gemaakt.
Ja.
En tel daarbij op dat het inderdaad een vrouw was en dat het kindje naakt is. Dus het waren heel veel dingen waarvan ik dacht,
klopt niet.
Klopt niet.
En toen heb je iets vrij rigoureus gedaan.
Ja, toen heb ik haar ontvoerd.
Ja,
ja, waar begin je dan? Ik dacht van, oh, waar moet ik dan kijken? Ik kan heel Azië, dat is als je alle landen moet afkijken waar misschien een Europese vrouw kan zijn geweest of houtsnijwerk. Bijna alle Aziatische culturen hebben wel een vorm van houtsnijwerk.
Mm-hmm.
Dus ik ging naar mijn begeleider Fitz toe en ik zei, ik moet weten van wat voor hout is gemaakt. Als van lindenhout of van eikenhout is gemaakt, dan zou je nog kunnen zeggen, nou, er is toch een Aziatische kunstenaar misschien in Europa geweest. Dus toen heb ik haar laten ontvoeren. Ik heb haar van zaal laten halen naar het ateliergebouw. En dat is een gebouw dat tegenover het Rijksmuseum staat. En daar hebben we een heel groot laboratorium waar heel veel restauratoren en conservatoren zitten. Met heel veel eigen specialiteiten.
Ja, je hebt een beeldje. Het is een museumstuk. Je kunt niet zomaar iets eraf schaven natuurlijk voor een houtonderzoek. Dat gaat niet.
Nee, dat is dus een keuze die je maakt. Het is ook een keuze die je pas maakt als je echt denkt dat er iets uitkomt. En wat we dan hebben gedaan aan de onderkant van het beeldje, dus echt waar het niet ziet, is echt een mini-stukje. Dan moet je echt, dat is een paar millimeter. Daar is een heel klein stukje uit. En dat kunnen ze dan onder een microscoop zetten. En dan kan je dus de houtvezels zien. Dat is heel grappig. Ik heb ook die foto's gezien. Dan zie je allemaal bijvoorbeeld kleine putjes en vezels. En dan hebben ze allemaal andere houtstukjes. Die leggen ze ernaast. En dan kun je vergelijken. En daaruit kan dan voelen wat voor houtsoort het eigenlijk was. En dat is dus inderdaad invasief. Dus je moet kiezen of je dat wilt doen.
Invasief, dat betekent dat je het
beeldje haalt een stuk vanaf. Ja. Maar omdat in dit geval hebben we dat wel gedaan. Omdat het niet iets aan het kunstwerk verder zou...
Nee. Het is niet dat je er een armpje hebt af of een vinger hebt afgesneden.
Nee, ik heb niet even een vingertje afgesneden. Nee, ja, ontvoerd en ook nog een maat afgesneden.
Het jongetje had een piemeltje, maar dat nee. Je ziet het niet.
Nee, zo creep ben ik niet tegen haar geweest.
Nee. En wat ontdekte je?
Dat het gemaakt is van jattihout. En daar was ik heel blij mee. Dat is best wel veelzeggend.
Want jattihout, vertel.
Jattihout is het tropisch hardhout wat in Indonesië groeit. Het groeit in meerdere plekken in Zuidoost-Azië. Maar het is een houtsoort die heel populair is in Indonesië. Daar ook heel veel bewerkt wordt. Groeit ook niet in China.
Ja.
Dus daarmee kon ik het eigenlijk buiten China zetten en buiten Europa. Natuurlijk kan je zeggen van nou, het jattihout werd verhandeld. Maar ieder land heeft eigenlijk zijn eigen houtsoort waarin veel in wordt gewerkt. En daarvan is jattihout echt inherent aan Indonesië. Zoals het huidige Indonesië en Java. En zelfs nu nog, als je naar Java gaat, dan zie je pleinen die naar jatti zijn vernoemd. Als je meubels wil kopen, dan koop je jattihoutmeubels. Het is een hele mooie houtsoort, een hele sterke houtsoort, die heel erg past bij Java. Dus ik was er nog eerst een beetje voorzichtig mee. Voordat ik het houtmonster liet plaatsen, dacht ik al aan Batavia. Dus dat is nu het huidige Jakarta.
Ja. Het hoofdkwartier van de VOC.
Het hoofdkwartier van de VOC ooit.
En toen de hoofdstad van Nederlands-Indië. Batavia, nu Jakarta inderdaad.
Ja, want daar woonden vrouwen. Voor bijna 2 eeuwen hebben daar vrouwen ook echt gewoond. Er was een kleine stad rondom het fort Batavia.
Mm-hmm.
Dus er waren vrouwen vanuit Nederland die er naartoe reisden. En daar ook meerdere generaties woonden. Dus
die mensen die voeren op die VOC namen af en toe ook wel hun echtgenoten mee. Niet altijd, want ze trouwden ook wel veel met Indische vrouwen, toch, daar?
Ja, sterker nog, er werden meisjes gestuurd naar Batavia om daar dan te trouwen.
Ah.
Want de VOC die ging op een gegeven moment Batavia promoten als een plek om te wonen. En als je dan in Nederland dacht van, nou, ik ga mijn kans pakken, dan kon je naar het huidige Indonesië reizen, dus dan Java.
Een soort exotisch avontuur werd er dan voorgespiegeld.
En we hebben prenten en tekeningen waar je dan ziet hoe mooi, luxueus en groot het is. Dus er is een voorbeeld van een meisje, Maria Wiese. Die kwam uit een Duitse familie van, denk ik, 20 kinderen. En zij was het 10e meisje.
Ja.
En zij werd dus met een beetje geld en begeleider werd op een WSC-schip naar Batavia gezet. Om daar te trouwen met een rijke
koopman. Ja.
Maar het liep niet helemaal goed voor haar af. Want ze werd verliefd op een onderkoopman op het schip. En eenmaal in Batavia was haar hart gebroken. En toen is die onderkoopman weggegaan en is hij niet meer getrouwd. Maar ja, het is wel een voorbeeld van een jong meisje, als denk ik 14, die dus dan naar Batavia wordt gestuurd om te trouwen. Dus of mannen namen inderdaad de vrouwen mee, of er waren vrouwen die daar geboren waren. Dus,
ja. Dus je had die aanwijzing inderdaad, de houtsoort die klopte.
Ja.
Daardoor kon je het in Batavia plaatsen. Het feit dat daar veel meer vrouwen rondliepen dan bijvoorbeeld inderdaad in Kanton was een goede aanwijzing. Wat ben je nog meer te weten gekomen over het beeld?
Ik ben op een gegeven moment met Bianca de Mottier ben ik gaan kijken naar de kleding van deze vrouw.
En wie is dat?
Bianca de Mottier is conservator kostuum en mode
mm-hmm.
bij het Rijksmuseum. Zij weet alles over zulke jurken. Dus op een gegeven moment, omdat het zo'n specifieke jurk is, het is natuurlijk een driedimensionaal beeld, je kunt er helemaal omheen kijken. Dus toen heb ik haar gevraagd van, kunnen we dit dateren aan de hand van deze jurk? En dat bleek best wel precies te kunnen.
Mm-hmm.
Het is namelijk een robe à la française die ze draagt.
Ja.
Dat is een jurk die in de jaren 50 van de 18e eeuw aan het Franse hof in de mode komt. Dus rondom Versailles. En op een gegeven moment gaan alle vrouwen van hoge stand in Europa gaan deze dragen. En dat zijn dus jurken met een corset en een wijd uitstaande rok. En
ja, dan een sleep.
Ja,
een smalle taille.
Smalle taille en een sleep aan de achterkant.
Mm-hmm.
En die is ongeveer 40 jaar heel erg in de mode. Veel vrouwen dragen deze. Alleen is ook aan mode onderhevig. Dus dat betekent dat kleine dingetjes veranderden. Bijvoorbeeld, je hebt van die krullen die je aan de zijkant... Ze hebben openstaande rok en dan heb je krullen aan de zijkant. En die krullen dan omhoog. Het heette fabala's. Dat zijn bijvoorbeeld van die kleine details die dan veranderen. Of bijvoorbeeld de sleep aan de achterkant, die wordt steeds dunner. Dan zie je dan ook een modeprint. En dan zie je dat die sleep steeds dunner wordt.
Dus dan kun je het in een bepaalde tijd plaatsen. Ja. En ze heeft ook een soort omslagdoek om, toch?
Ja. Ze heeft een omslagdoek om haar schouders, een fichu.
Ja.
En die heeft ze dus om haar schouders mee te bedekken, want de décolleté van de jurken waren vrij laag. En aan de hand van die modeprenten kon de jurk rondom 1780 dateren. Mm-hmm. In ieder geval 1780 dat die in de mode werd in Europa.
Ja, en is het een soort statussymbool ook wat ze aan heeft?
Ja, zeker, want je moet je voorstellen, zo'n jurk doe je niet zomaar aan. Je hebt hulp nodig om deze aan te doen.
Mm-hmm. Dus je hebt personeel.
Personeel. Het moet op maat gemaakt worden. Het is van heel rijke stoffen meestal. Dus er zit zoveel... Je kunt niet zomaar een jurk in de winkel kopen en daar dan mee gaan flaneren. Nee, die moet een heel personeel hebben die weet hoe ze hem aan en uit doen. Hoe ze hem wassen. En hem ook voor je op maat maken. Deze jurken worden allemaal op maat gemaakt.
Dus zij moet duidelijk een hooggeplaatst iemand zijn geweest in die hiërarchische VOC-wereld.
Ja, zeker, ja. Je kunt zo'n jurk niet zomaar betalen. En dan ga je ook niet zomaar mee dragen. Dan moet je zeker van hoge positie zijn geweest.
Ja, ze heeft ook een soort rijk versierde diadeem in haar haar. Dus...
Ja, ze heeft inderdaad een soort hoofddeksel. En haar is dus echt helemaal zo omhoog getoupeerd. Op een gegeven moment wordt die kapsel steeds hoger en hoger in de 18e eeuw. Er worden ook haarstukken aangezet van die krullen.
Mm-hmm.
En dat kan je op de foto minder goed zien. Maar als je hem op zaal ziet, dan moet je zeker een beetje aan de zijkant gaan kijken. Dan zie je haar ook een soort van hoek maakt. Het is bijna plat aan de bovenkant. En daar wordt dus zo'n hoofddeksel opgezet. En dat eerst dacht ik, is dat een foutje of werd iets opgezet? Maar nee, het is dus echt in de mode toen om dan een hoofddeksel te hebben wat dan helemaal plat is aan de bovenkant. En dat zie je dan ook op van die modeprenten terug.
Wat weten we verder nog over die Javaanse kunst en die houtsnijtraditie waarin zij dus blijkbaar past?
Ja, dat was ook nog best moeilijk om achter te komen. Omdat Javaanse houtsnijwerk uit de 18e eeuw is heel slecht gedocumenteerd. Maar er is wel iets over te zeggen. Namelijk dat jatihout bijvoorbeeld, dat werd heel veel in de stad Jepara. Dat is een stad in Java, werd dat bewerkt. En Jepara die stond onbekend om zijn jatti-meubelen. Mm-hmm. Dus daar had je echt expertise van kunstenaars, van houtbewerkers die heel erg getraind waren in het bewerken van het hout. En dat zijn vooral de meubelen, zijn er heel erg bekend uiteraard. Maar tot de dag van vandaag, als je een jatti-houten meubel moet kopen, dan moet je naar Jepara gaan. Dat is de plek.
Mm-hmm.
En die meubelen kennen we ook nog wel van de koloniale meubelen. Dus VOC-meubelen, waar je echt heel veel... krulletjes hebt en bloemetjes.
Rijk versierd.
Dus er was daar expertise om hout met heel veel detail te bewerken. Zoals je bijvoorbeeld ook bij die beeldjes ziet.
Mm-hmm.
En we weten ook van verslagen van Nederlands. Daar ze heel erg in de indruk waren. Van hoe die kunstenaars, Javaanse kunstenaars hun hout konden bewerken. Want ze hadden heel weinig nodig. Gewoon een paar beitels, een paar mesjes. En dan konden ze daar op de grond zitten met een bankje. En de mooiste meubels maken en de mooiste beelden maken. En de expertise was er dus in ieder geval met jatihout beelden zoals deze te maken.
Maar als je kijkt naar Nederlandse museumcollecties, zeg maar, en als je dan kijkt naar wat er uit Java komt, dan is het vaak inderdaad meubels, toch? Sieraden misschien, zilverwerk, dat soort dingen.
Ja.
Omdat de VOC dat natuurlijk verhandelde. Maar een beeldje zoals dit lijkt me dan wel uitzonderlijk.
Ja, het is zeker uitzonderlijk, maar... Wat misschien minder bekend is, dat er ook een portretkunsttraditie was op Java aan de hoven. Dus de hoven van bijvoorbeeld Yogyakarta. Daar werden portretbeeldjes gemaakt, die heette Lodo Blonjo. Mm-hmm. Dat kan je vrij vertalen als een onafscheidelijk paar. Dat zijn meestal een man en een vrouw. En die horen binnen een huwelijkstraditie. Dus als er een huwelijk was op het hof in Java, dan was er een hele ceremonie waarop de bruid de bruidegom geknield of staand voor hun bed... Een paar uur moesten staan. En daarin werd eigenlijk de nieuwe generatie, het nieuwe leven. Het is een hele ceremoniële gebeurtenis. Die stamt uit een beetje boeddhistische traditie. Al vanaf de 16e eeuw wordt het aan de Javaanse hoven gedaan.
Mm-hmm.
En op het moment dat zij daar weggingen, worden daar twee beeldjes gezet. Die een soort van goddelijke evenbeeld zijn van de bruid en bruidegom.
Dus die bruid en bruidegom zaten daar eerst zelf. Ja. En dat moment dat zij opstonden en weggingen, werden die beelden daar voor in de plaats gezet.
Ja, en er kunnen kleine beelden zijn, maar ook beelden die bijna levensgroot zijn, staand of zittend.
Want inderdaad, nu je het zo zegt, inderdaad, de term Loro Blogno kende ik niet. Maar die beelden ken ik wel, ook wel van Indonesische familie, die in hun huis inderdaad zo'n duo hebben geknield, inderdaad, op een knieën zittend. Dat is die beelden, ken ik wel.
Ja. Ook nog steeds vind je in Javaanse huishoudens wel eens zulke beeldjes inderdaad. Ze staan ook voor welvaart, ze staan voor geluk, vruchtbaarheid, een voorspoedig huwelijk.
Ja.
Dus die beeldjes zijn dus heel veel in Java gebleven, wat denk ik ook wel heel goed is en daardoor minder bekend in Nederland. Maar in de 18e eeuw had je dus een hele specifieke portret-traditie.
Dus het zou kunnen dat inderdaad de maker van dit beeldje op de hoogte was van die traditie van die Loro Blogno en of misschien ook een van die makers is geweest.
Ja, zeker, ja. Ze konden het in ieder geval. Ze konden het houtbewerk. Er was een portrettraditie. Dus het kan heel goed dat daar een kunstenaar was die in staat was om zo'n beeldje te maken. Ook al past dit beeldje, is dit geen Loro Blogno beeldje.
Nee, totaal niet.
Maar je kunt je voorstellen dat als je een vrouw bent met geld of een man met geld en je wilt zo'n vrouw laten portretteren,
dan ga je naar de beste houtbewerker die je kent.
Ja.
Ja. Ja, en dan natuurlijk de hamvraag die ik nog helemaal niet heb gesteld. Hebben we enig idee wie deze vrouw zou kunnen zijn?
Ja, dat is eigenlijk de vraag waar ik ook mee begon bij mijn onderzoek. En dat is altijd zo moeilijk als je vrouwen onderzoekt uit de 18e eeuw, omdat die veel minder goed gedocumenteerd zijn. Dus ik ben huwelijksregisters afgegaan. Ik wist op een gegeven moment met de hulp van Bianca welke datering het was. Dus ik kon best wel precies dateren tussen 1780 en 1790.
Dankzij de jurk.
Dankzij de jurk. Dus toen ben ik allemaal huwelijksregisters afgegaan, heb gekeken wat waren de belangrijke huwelijken in die tijd. Welke vrouwen waren nou belangrijk genoeg en hadden de positie om geportretteerd te kunnen worden. En ik heb geen vaste identiteit, maar wel een hypothese of een idee van wie het misschien zou kunnen zijn.
Mm-hmm.
Bijvoorbeeld in de tijd dat het beeld gemaakt is, was Willem Alting gouverneur-generaal van Batavia. Gouverneur-generaal, dan ben je een soort van burgemeester van de VOC-post. Dat is eigenlijk de meest machtigste man op dat moment, de hoogste geplaatste positie. En hij had heel veel dochters. Dat is ook heel grappig, want in de hele 18e eeuw zijn er veel meer gouverneurs-generaals die dochters krijgen. Dus heel veel dochters spelen ook best wel een grote rol in het publieke leven. Er worden landhuizen vernoemd naar dochters. Hun huwelijken zijn de sociale events van de 18e eeuw. En ik denk dus dat een van deze dochters ook heel erg goed de kanshebber kan zijn geweest om model te staan voor zo'n beeldje.
Voor zo'n beeldje, ja. Maar het blijft een beetje gokken dus.
Het blijft een beetje gokken, ja. Het is nog zeker geen afgerond onderzoek. Ik wil graag geloven dat ik een beetje een beginnetje heb gemaakt. Dat ik gewoon een bouwsteentje heb gezet op dit onderzoek wat al zoveel wegen in is gegaan.
Nou,
en
zeker.
Hopelijk dat nu ook met deze meer specifieke datering en specifieke plaatsing er uiteindelijk wel het verhaal kunnen ontrafelen en achter kunnen komen wie deze vrouw was.
Ja, en wie het gemaakt heeft. Maar dat zal nog wel lastiger zijn, denk ik.
Ja.
Maar je hebt het in ieder geval toch als stagiaire naar een heel ander continent weten te verkassen. Eerst ontvoerd uit het museum.
Ja.
En het tekstbordje zoals het erbij hing, ja, dat kan nu eigenlijk de prullenbak in.
Ja, er wordt nu inderdaad een nieuw tekstbordje gemaakt.
Ja.
Dat zijn dan misschien dingen waar je als bezoeker niet zo snel bewust van bent. Maar het museum is de hele tijd in beweging.
In ontwikkeling.
In ontwikkeling. En een plek zoals het eigen museum, dat was ook perfecte plek om zo'n onderzoek te kunnen doen. Want ik had zoveel expertise om me heen. Ik heb zoveel collega's daar kunnen vragen over alles wat ik tegenkwam. Er is expertise op mode, op hout. Er is het ateliergebouw. Dus daardoor was het ook een plek waarin zo'n onderzoek plaats kon vinden.
In de volgende aflevering vertelt conservator kostuum Bianca Dumortier, ze kwam net al even voorbij, over een portret van de familie van Beefting, waarop de vrouw des huizes, heel vooruitstrevend, haar baby zelf de borst geeft. Vond je dit een leuke aflevering? Laat dan een review achter in Apple Podcasts. Zo kunnen andere luisteraars deze podcast beter vinden.